Ushered in a whole new era. Don't wanna be vanilla.
Vanilla.
I want the full score. I'm done with a cappella. Don't wanna be vanilla.
Vanilla.
No more.
Aldus een a cappella snippet van Vanilla. De titelsong van de gelijknamige debuutroman van Ipe Driessen. Vandaag in Culti-Culti brede aandacht voor de roman, de schrijver en de thematiek. Verder Mark Hesselink met Cultipedia over Astrid Nijg.
Kouwe jatten aan mijn lijf, daar ril ik van.
En tussendoor een persoonlijke column die zich afspeelt in de sauna, getiteld Sprits en Poppers. Maar nu eerst op naar Ipe.
Koffie, lekker bakje, koffie.
Heb je vers met een Brusselse kermis?
Zo.
Op de koffie bij Ipe Driessen. En wij zitten hier nu aan de rode wijn.
Zo, het bloed van God.
Heerlijk. Bij Ipe thuis.
Ja.
En wij proosten op jouw romandebuut Vanilla.
Ja, proost.
We nemen het iets eerder op, maar 10 februari kwam jouw roman uit.
Ja.
Nu op Valentijnsdag, de uitzending, is het naar buiten.
Ja, ik wilde de roman ook eigenlijk op Valentijnsdag uitbrengen. Maar alle boeken verschijnen in Nederland op dinsdag.
Is dat zo? Waarom?
Ja. Ja, dat weet ik niet. Dat is zo bedacht. Ja, ze verschijnen dus allemaal tegelijk. Omdat ze dan in de bestsellerlijst meedingen, denk ik. Nou ja, in ieder geval, dus, dit is dan zo dicht mogelijk bij Valentijnsdag als ging.
Hoe is het om nou een romancier te zijn?
Ja, jeetje. Ik zit nu wel nog in de periode van een soort blijde afwachting. Want ik weet nog niet wat mensen ervan vinden.
Mm-hmm.
Dus dat is nog een beetje een vraagteken.
Dus een beetje zenuwachtig.
Een beetje gezonde spanning. Maar ik ben wel heel erg trots op het boek. En ik ben wel blij dat, dat ik het geschreven heb.
Want mensen kennen jou van jouw fotostrips. Hoe is het om nu alleen nog maar woorden te kunnen gebruiken? En niet meer al die foto's, al die beelden.
Ja. Nou, dat was eigenlijk, ben ik dit boek gaan schrijven omdat het ook wel even een wens was na het Nadeel van de Twijfel.
Fotoroman?
Ja, de fotoroman die kwam uit eind 2020. En voor zo'n fotoroman dan moet je heel veel soort productiewerk doen. Dus locaties regelen en mensen. En daar komt heel veel geregel bij kijken. En ook de hele tijd moet je dan een beroep doen op andere mensen. En dat ligt niet zo in mijn aard eigenlijk. En je bent van heel veel dingen afhankelijk van het weer en zo. En van tijdsdruk en weet ik veel wat. En het leek me dus heel aantrekkelijk om een boek te schrijven. Omdat je dan gewoon dat helemaal zelf kan doen in je eigen tijd. En ik had ook een idee voor een verhaal. Dus dit verhaal. En dit leent zich ook minder voor een fotostrip.
Nou, ja. Dat waag ik te betwijfelen.
Waag je dat te betwijfelen?
Er zijn best wel mooie foto's bij.
Ja, dus omdat het boek gaat over een jongen die gaat op 12 Grindr dates. Dus het is nogal expliciet en dat wilde ik ook. Maar als je dat in fotografie doet, het kan wel. Maar dan krijg je nog eens extra te maken met wat ik net zei. Van dan moet je echt mensen bereid vinden om daarvoor te poseren. Of je moet het heel erg verhullend doen. En dat wilde ik in ieder geval niet. En ja, dan wordt het wel, het wordt best tricky hoe je dat smaakvol doet en een beetje, ik weet niet. Ik denk dat het in beeld vrij snel iets te hard zou zijn geworden of iets te plat. Maar het leuke dus van het schrijven ten opzichte van een fotostrip ook, of het verschil eigenlijk. Bij een fotostrip werk ik dus veel meer vanuit een plan en dan vul ik het steeds fijner in. met schrijven had ik dus de mogelijkheid om me veel meer te laten leiden door het schrijven zelf. En wist ik niet, soms niet waar ik uitkwam. En ik had wel een soort grote lijn uitgezet.
Synopsis? Of
ja. Ja, een raamwerk eigenlijk. Maar daarbinnen liet ik me ook heel erg vaak leiden. Gewoon door ja, het schrijven zelf. En was ik vaak ook zelf verrast waar ik uitkwam. En ja, dat is dus echt een verschil met fotostrips maken. En ook iets wat ik wel voor de afwisseling in ieder geval heel erg leuk vond.
En welke auteurs hebben jou geïnspireerd? Of welke schrijvers?
Ja, ik weet niet of echt schrijvers me geïnspireerd hebben. Ik ben meer geïnspireerd door het leven eigenlijk. Mm-hmm. Dus ik weet heel goed wanneer ik dit idee kreeg voor Vanilla. Was eigenlijk toen ik zelf op weg was naar een Grindr date. Een van de eerste keren. In ieder geval, ik ging de deur uit en ik had zo het gevoel van dat iedereen aan mij kon zien van... oh ja, hij gaat op een Grindr date. Wat natuurlijk nergens op slaat, maar bijna alsof het op je voorhoofd dus staat.
Een soort verhoogd zelfbewustzijn ja. Van oh.
Ja, en ik vond het allemaal heel spannend. En ik dacht zo, hoe gaat het straks? En dan kan ik de bel wel vinden en zo. Het was niet mijn eerste Grindr date hoor, maar nou, er blijft natuurlijk een soort spanning in zitten. Daar zit gewoon een hele wereld van verhalen achter. Mm-hmm. Materiaal eigenlijk, hè? Want ik zie heel veel van mijn leven vaak als materiaal. Maar ja, vaak voor mijn fotostrips dan. Dus daar kwam eigenlijk het verlangen vandaan om daar iets mee te doen. En ook de veelzijdigheid van die dates. Want ze verschillen ook heel erg in wat je dan beleeft en aantreft en zo. En hoe dat allemaal verloopt.
Ja, in hoeverre is deze roman autobiografisch? Want jouw fotostrips zijn dat sowieso. De hoofdpersoon Jip.
Ja.
Op laatste graden, Jip, Ipe.
Ja, de hoofdpersoon Jip die wordt gedumpt door zijn ex... Of ja, door zijn vriendje eigenlijk en vanaf dat moment zijn ex, Pieter. En dan...
Dan denk ik meteen, Ipe en Willem had je ooit.
Ja, ja, dan verhuist Jip met twee vrienden van Utrecht naar Amsterdam. Nou ja, dat is gewoon een biografisch gegeven. Daar hoef ik niet geheimzinnig over te doen, want dat is gewoon gedocumenteerd. Als je mijn
dat
fotostrips leest,
één,
weet
ja.
Je, dat is mij gebeurd. Maar ik heb eigenlijk bepaalde aspecten van mijn leven als vertrekpunt genomen. En ook voor karakters. Maar ja, zo zie ik het wel echt. Het is een vertrekpunt en daar heb ik vervolgens wel fictie van gemaakt.
Het is geen sleutelroman?
Nou, sleutelroman in de zin van je kan zeker dingen herkennen. En je kan ook plekken herkennen in Amsterdam. En ja, dus bepaalde biografische overeenkomsten. Als je mijn strips goed kent, zul je wel terugvinden. Ja, en met de dates zelf. Het zijn dus 12 dates. En die variëren eigenlijk van 100% waar gebeurt is er eentje tot... 100% verzonnen.
Oh, wel.
Ja, ja dat, dus dat mag je dan zelf verzinnen.
Oh.
Maar wat ik er grappig aan vind... in mijn strips is het zo... die zijn autobiografisch. Ja, je noemt het... Je hebt ook die term autofictie. Hè? Dus ik vind het leuk als de strips heel dicht bij mezelf liggen. Maar ik heb altijd het gevoel dat de lezer... op de ene manier kan aanvoelen... van welke waar gebeurd zijn... en welke iets meer verzonnen zijn. Maar ik weet natuurlijk niet of dat echt zo is eigenlijk. Maar dat zo'n gevoel heb ik... vaak een beetje.
Nou, we gaan ze niet alle 12 doornemen en te wegen, maar er zit wel een bepaald verloop op. Ik vond het ook knap dat je echt 12 hele verschillende dates de revue laat passeren. Zitten daar ook nog archetypen achter of sterrenbeelden, wat er ook 12 zijn? Moest ik aan denken, hoe heb je dat opgezet?
Nou, Robert... jij bent net als ik een fan van Agatha Christie.
Mm-hmm.
Zij heeft het boek The 12 Labors of Hercules. Want ze heeft natuurlijk haar figuur Hercule Poirot. Die is dan verveeld, geloof ik, in dat boek. En die gaat dan 12 zaken doen als een moderne Hercules, gebaseerd op de werk van Hercules. En als ik dus heel eerlijk ben, heb ik dat idee eigenlijk gejat.
Oh. dus je zou eigenlijk die werken... naast jouw dates kunnen houden.
Ja. Yeah. Dan moet je het herlezen. Ja, maar dat gaat maar gewoon een houvast eigenlijk voor het schrijven. Als je dat eenmaal weet, dan kun je dus Jip ook gaan zien als moderne held... die zich ja, eigenlijk moet staande houden in de maatschappij. Snap je?
Heb je nog meer Agatha Christie verwerkt?
Nee, dit was het. Nou, nou ja,
het is ook spannend.
Het is ook spannend. Het boek heeft wel een intrige. Dat klopt. Ja, ik wilde wel dat ook... Ja.
Je hebt sleutel, min of meer personages... of die doen denken aan mensen om jou heen. Je hebt ook Melchior Fix of Mavie.
Ja.
Een soort Faust-achtig figuur.
Ja.
Hoe is die in het verhaal gekomen? Op een gegeven moment, Jip zit op een bankje, sneu, verdrietig naar een feestje. En dan komt een man bij hem zitten.
Ja. Nee, dus Jip, die heeft dus dat liefdesverdriet. Hij verhuist naar Amsterdam. Hij wil eigenlijk het liefst weer terug naar zijn ex, maar dat zit er niet in. Maar anders wil hij het liefst een vaste vriend en weer huisje, boompje, beestje verder met zijn leven. En hij heeft een soort mislukt feestje waar hij geen aansluiting vindt. En dan komt hij die Melchior Fix tegen en die zegt tegen hem van, ja, je staat helemaal verkeerd in het leven. Je moet je vleugels uitslaan, je moet eens wat meemaken. En als jij op 12 betekenisloze dates, noem ik mee viezen, als jij op 12 dates gaat, dan pas zal je van je liefdesverdriet verlost worden.
Dat is de deal.
Dat is de deal, ja. En er zit ook nog een soort schaduwzijde aan. Want de prijs is dan ook nog dat Jip een vriend zal verliezen. Nou ja, en Jip is eigenlijk op dat moment zo, door zijn mentale staat, door zijn, is hij ook heel beïnvloedbaar eigenlijk. En hij is ook ten einde raad. En hij is ook dronken. Nou ja, en hij neemt dus die deal aan. En dan, dat is het vertrekpunt dan vervolgens voor de 12 dates. En die Mavie, ja, hoe kwam die in dat boek? Ja, ik zocht gewoon een manier om je dus op die 12 dates te laten gaan. Ik hou zelf wel van een soort bovennatuurlijk randje aan een verhaal. Misschien ook een beetje zoals in The Picture of Dorian Gray. Waar ook dat gekke schilderij in zit. Weet je wel, net een soort mysterieuze. Dat vind ik zelf aantrekkelijk in een verhaal.
Beetje magisch realistisch.
Ja. Maar Mavie zou ook een verzinsel kunnen zijn van Jip zelf. En een soort manier om zijn eigen verlangens eigenlijk even buiten zichzelf te plaatsen. En zichzelf hiertoe aan te zetten. En Mavie zou ook kunnen staan misschien voor de maatschappij die hem hiertoe drijft. Dus dat is een beetje, dat blijft een beetje in het midden. Maar ik vond het wel mooi om dat als een soort mysterieuze figuur te doen.
En over de titel Vanilla. Kun je uitleggen wat dat is voor mensen die niet weten?
Ja, dat weet niet iedereen.
Nee.
Vanilla is dus, ja,
chocola, je hebt aardbei, vanilla.
Ja, vanilla, nou dat is een soort tegenovergestelde van kinky eigenlijk. Het is een beetje een soort saaie seks, zou je kunnen zeggen. Of brave is misschien een iets neutraler woord. Al nog lang is het een positief of een negatief woord. Je kan elkaar daar natuurlijk in vinden. Je kan ook iemand afdoen als vanilla, van oh ja, nou die is zo vanilla.
Hoe zie jij dat zelf?
Nou, dus ik denk dat iedereen, of nou, misschien net niet iedereen, maar veel mensen, je begint wel een soort vanilla. Het ligt aan hoe lang je dat vasthoudt. Dat kan je ook voor eeuwig vasthouden. Ik denk dus dat het vooral belangrijk is dat je jezelf eigenlijk kent. En als je vanilla bent en dat fijn vindt, dan is dat fantastisch. Maar als je vanilla bent, eigenlijk vanwege dat je eigenlijk je echte verlangens onderdrukt, ja, dan is dat zonde. Dan vind ik dat zonde. Dat is eigenlijk mijn antwoord. Je moet jezelf vooral kennen daarin.
Wat vond je het moeilijkste om te beschrijven?
Niet de seksdates.
Oh, dat ging het makkelijk.
Ja, omdat het zo bijna een cliché is. Maar er wordt dan altijd gezegd van, ja, dat is het moeilijkste om te schrijven, seksscène. Toen dacht ik, oh ja, dat is dan balen, want ik heb er 12. Maar dat vond ik niet eigenlijk. Ik vond het ook niet echt anders dan het schrijven van andere scènes.
En hoe vond je de toon daarin dan?
Nou, ik ben begonnen. Ik heb het boek helemaal niet op volgorde geschreven. Het eerste wat ik heb geschreven was de allereerste date van Jip. Ook om te kijken of ik het beviel, of ik het kon of zo. Ik wist dat er van alles aan vooraf moest gaan. Maar ik dacht van, ja, oké, dit is een vanilla jongen. Hij heeft nooit dit gedaan. Hij gaat nu voor het eerst op een date. Daar ben ik eens mee begonnen. En dat vond ik dus het leuke van het schrijven eigenlijk. Dan komen er allemaal dingen naar boven waar ik niet per se over nagedacht had. Maar ik dacht van, ja, hij gaat dan de trap op. En dan heeft hij waarschijnlijk een oordeel over dat er dus een wasmand op de overloop staat. Waarvan hij denkt van, dat moet je niet. En zo, dat je met dat soort dingen bezig gaat. Ja. En nou, we zitten nu ook te lachen. Het boek werd ook veel grappiger eigenlijk dan ik zelf per se in gedachten had. Ik was niet van plan om een soort humoristisch boek te schrijven, maar dat gebeurde wel steeds. Ja, ik moet wel vaak ook om situaties lachen en ook om Jip en zijn manier van denken en kijken of zo. En hij vindt het dus heel moeilijk om een soort overgave te vinden. Hij zit heel erg in zijn hoofd en ook. Ik beschrijf al seks, maar ondertussen is Jip met heel andere dingen bezig en ik dus ook. Ja, dus dat schrijven, dat ging dus wel. En de moeilijkere dingen zijn, vind ik, om te schrijven is, soms heb je soort saaie stukken nodig, soort overgangen van het wordt weer ochtend, bij wijze van spreken, ik weet niet. Dat is eigenlijk veel lastiger.
Huisgenoten. Ja. We eten nasi.
Ja. Het was wel zoeken een beetje naar de toon ook, hoor. Dat wel. Ik was in het begin, eerste versies, nog een beetje reviaans, zeg maar. Zoals elke Nederlandse schrijver misschien. Dit heb ik allemaal uitgesloopt weer.
Nou ja, heel veel mooie woorden. En je hebt ook best wel een vocabulaire. Als ik je zo eens beluister in je podcast ook. Dit is vrij recht toe recht aan eigenlijk.
Ja.
Heb je heel veel moeten schrappen?
Ja, dus wel in een, ik wilde niet eens een bloemrijke stijl of zo. Ik wilde het inderdaad recht toe recht aan beschrijven. Ook met dus dat mysterieuze randje vind ik wel leuk in Mavie. Maar ik wilde het eigenlijk ook wel een soort realistisch verder maken. En dus ook ja, in die stijl.
En de erotische passages. Hoe voorkwam je dat het porno werd? Of mag je dat ook zo zien? Of hoe zie je dat zelf?
Ja, kijk, in porno, normaal gesproken, dan krijg je dus niet echt een introductie van de karakters. Ja, je gaat niet echt meeleven en mensen blijven oppervlakkig of zo, in het algemeen gesproken. Dus dat uitgangspunt is al anders. Dus hopelijk hou je als lezer een beetje van, je leef je met hem mee en dan wordt die seks ook anders. Dan krijgt gewoon een andere lading. Net als seks in het echte leven is ook anders dan porno.
Ja.
Helaas. maar dus de hele tijd zit er de reflectie van Jip op wat hij doet, die zit er de hele tijd in. Dus daardoor voorkom je denk ik dat het porno wordt. Hij leert er ook eigenlijk steeds iets van. En je ziet hoe hij verandert als persoon. Dus dat zijn allemaal dingen die het daar hopelijk bovenuit doen stijgen. Dat gezegd hebbende. Ja, het was zeker niet de bedoeling dus om een soort geil boek te schrijven. Mm-hmm. Maar als dat bij vlagen eventjes wel zo is, dan vind ik dat wel leuk.
Ja, dat is het zeker.
Fijn, ja.
Dank je. Op welke passage ben je het meest trots?
Nou, zonder te veel te vinden verklappen. Er zit er halverwege eigenlijk het boek, dan ontmoet hij iemand waar eigenlijk veel meer in zit. Dat vind ik zelf wel een mooi stuk eigenlijk, waarin...
Kun je daar een tipje van
sluier? Ja, dus eigenlijk, hij ontmoet gewoon een heel leuke jongen en... Eigenlijk wat hij wil, maar hij is dan al verder op zijn pad, zeg maar. Wil dan ook zijn missie afmaken. Dus hij is er dan niet meer helemaal, staat er niet meer helemaal open voor. En zijn liefdesverdriet zit hem op dat moment ook nog steeds te veel in de weg. Dus het komt eigenlijk te vroeg. Mm. Maar ik vind die scène, is mezelf wel dierbaar. Want ik vind die warmte wel mooi tussen hun tweeën.
Dat hij eigenlijk op de drempel staat om verliefd te worden. Maar het kan nog niet. Ja. Of hij staat het niet toe.
Ja.
Wat zijn de grootste verrassingen geweest die je als schrijvenderwijs, waar je in terecht kwam?
Ja, nou, wat wel grappig was. Ik vertelde er net over dat ik dus die 12 werken van Hercules als een soort kapstok had bedacht. En op een gegeven moment dacht ik van, dat zit me een beetje in de weg. Want ik moest een beetje een soort gekke trucs uithalen om dat kloppend te houden.
Een bepaalde leeuw komt erin voor.
Toch? Ja, het begint meteen met de leeuw, dat is de eerste. Maar dan moet hij een giftig vierkoppig monster verslaan, Hercules of zo, weet ik veel. En dan ligt het voor de hand dat je dat in een soort kwartet doet. Alleen die opbouw was eigenlijk niet logisch. Toen dacht ik, het is eigenlijk een beetje een rommeltje wordt het boek of zo. Want je zou normaal gesproken, begin je heel voorzichtig en dan heel langzaam bouwt het allemaal uit. Maar toen opeens zag ik van, ja, maar dit is eigenlijk juist wel een kracht van het boek. Zo zou je het als schrijver dan misschien doen, maar in het echt gaat het juist weer niet zo. Snap je? Dan val je ook van de ene gekke situatie in de andere als je op dit pad gaat.
Met andere woorden, die uitdagingen van Hercules, die waren niet erg lineair, een beetje chaotisch. Ja. En daardoor zijn die dates ook een beetje all over the place geworden.
Ja, maar daardoor uiteindelijk juist weer realistischer. En dat vond ik wel erg leuk eigenlijk om te merken. En ja, dat is inderdaad ook iets wat verrassend was voor mezelf.
In hoeverre is je roman ook beïnvloed door redacteurs of mensen die mee hebben gelezen?
Ja, veel. Ik heb al in het vroeg stadium zijn er mensen mee gaan lezen. Steeds weer andere mensen. Ik vind feedback eigenlijk heel leuk. Ik kan het meteen herkennen. Als ik het ergens mee eens ben, dan zie ik het meteen. Kan ik weer verder? Ja, het is ook mijn eerste boek. Ik moest ook veel leren. Dus mijn redacteur bij Leiding Seidhoff heeft natuurlijk bijgedragen. Ja, ook een heel goede vriend van mij, Rowan, die heeft heel veel meegelezen. En ook wel vrienden en ook op een gegeven moment, ja, er zijn een paar mensen ook wel soort semi-herkenbaar. Die heb ik ook eens een keer een kijkje laten nemen.
Nee, dit moet eruit.
Ja, die waren heel supportive. Nee.
Is niks gecensureerd.
Nee.
Hoe hoop je dat het boek wordt ontvangen? Door de kritiek, maar ook door het publiek?
Ja, zoals iedereen dat hoopt. Van ja, ik hoop natuurlijk op prachtige recensies en een bestseller.
De NS Publieksprijs 2026.
Ja. Nou, ik wil niet voorsorteren op miskenning, maar ik denk dat het boek ook, ja, het kan ook verkeerd uitgelegd worden. Ik weet het niet zo goed. Het is niet een heel eenduidig boek met een heel duidelijk happy end of een soort ondergang. Ik hoop dat mensen eronder zien van, ik hoop dus dat het wel een opwindend en leuk boek is. Maar dat je ook ziet dat het iets zegt over eigenlijk het leven van veel gay mannen. Ik denk dat dat best wel onderbelicht is. Veel fictie, queer verhalen gaan heel vaak gaan dan over coming out, hè? Mm-hmm. En dan is het idee van daarna van, nou ja, je hebt je coming out gehad en ze leefde nog lang en gelukkig. Daarna begint het natuurlijk pas, of nou, daarna volgt er nog van alles. Daar wilde ik graag iets over maken. En ja, ik hoop dat dat herkend wordt eigenlijk. En dat mensen die dat zelf meemaken, dat die zich weer in herkennen. En ja, daar misschien om kunnen lachen of troost uithalen. En mensen die daar helemaal niks van af weten, dat die denken van, oh wauw, interessant. Dit wist ik nog niet.
Toch, je hebt het over gay datingcultuur. Dus er zijn ook duistere kanten aan.
Ja, dus ik denk van het boek begint met Jip die zichzelf niet zo erg kent. En die zich ook verliest ook een beetje in deze wereld. En dan nog steeds zichzelf niet echt vindt. Dat duurt ook een tijd. Het valt me op dat dus van de meelezers kijken er verschillend tegenaan. Van is het sekspositief of meer juist ligt de nadruk op de duistere kant. Dat ligt ook echt aan de lezer en met welke blik die het leest eigenlijk. Ik wil de beide kanten laten zien. Ja, ik vind dat dus de datingcultuur ook van alles brengt. Maar ja, je moet wel oppassen dat je jezelf niet verliest. En je kan er ook wel schade door oplopen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het allebei wel in het boek zit.
Ja. Eigenlijk, heb je nog een tip voor de luisteraars?
Ja, nou, mijn tip is, nou, Jip zoekt dus eigenlijk liefde. Maar hij vindt eigenlijk seks. En daar gaat het eigenlijk een beetje mis. En op het moment dat hij zichzelf er meer van bewust wordt, dan brengt hij de dingen weer meer in balans. En dan komt het wel weer goed. Maar dat is denk ik iets wat je in gedachten moet houden.
Smaakte dit nou naar meer? Denk je, nou ja, het volgende roman die is al half af? Of,
Nou, half af niet. Nee.
Oh, maar er is wel iets op te
maken. Ik heb wel een idee. Maar er zijn nu twee dingen. Want ik wil ook wel graag een nieuwe fotoroman maken. Dus nu, ja, ik wil eigenlijk allebei wel. Ik wil ook zeker nog een boek schrijven. Eigenlijk toen, op het moment dat ik mijn laptop dicht deed en het boek af was, had ik eigenlijk meteen heimwee. Ik vond het heel lekker om in deze wereld te gaan, weet je wel. En dat wil ik wel eigenlijk wel weer oproepen. Ik wil niet nog een boek over Jip maken hoor, maar zo verdwijnen in dat schrijven, dat vond ik echt onverwachts leuk. Dus dat zou ik eigenlijk nog wel een keer willen doen.
Welke andere activiteiten houden je nu bezig? Ja, je fotostrips natuurlijk.
Ja, de fotostrips, dat blijf ik ook gewoon doen. Ja, ik heb nog steeds mijn podcast met Botte samen. Botte Jellema, de Eeuw van de Amateur. En ik maak muziek.
Ja, Pop Dorian.
Ja.
Met ook een nummer over, of ja, getiteld Vanilla.
Ja, dit was eigenlijk een idee van mijn redacteur.
Oh, ja, heel slim. Ja.
Ja, het was eigenlijk een rete commercieel idee. Nee, we dachten van, ja, hoe kunnen we het boek promoten? En hij zei, ja, je maakt toch ook muziek, waarom maak je niet een nummer Vanilla? En toen dacht ik, ja, oh ja, Vanilla is wel een goed onderwerp voor een liedje. Ik kende niet zelf een liedje dat daarover ging. Dus ik heb een tekst geschreven en Botte, met wie ik dus ook de eeuw maak, die heeft muziek gemaakt. En Kenne, onze zanger, heeft gezongen. Dus dat is onze nieuwe Bodorian hit.
Nou ja, ik stel voor dat we zo naar gaan luisteren.
Graag.
Waar kunnen de luisteraars meer informatie over jou vinden en jouw werk? Buiten Grindr?
Buiten, ze kunnen mij allemaal vinden op Grindr. Ja. Als je je leeftijdsfilter flink oprekt wel.
Hoe oud ben je op Grindr eigenlijk?
Ik schaaf er in heel bescheiden 3 jaartjes van af. En dan vinden mensen, ja, ik denk dat dat nog wel net, ja. Want van de kant van de gebruiker worden er weer 3 jaar bij opgeteld. Dus als je het niet doet, dan doe je jezelf wel tekort, denk ik. Maar goed, ja, dus dan kunnen we vinden op fotostrips.nl of ipatrice.nl, maar dat komt op hetzelfde uit.
Dankjewel.
En om de Vanilla Extravaganza af te maken als toefje slagroom op de vla, hier een fragment zoals voorgedragen op de boekpresentatie door acteur Eelco Smits.
Oh, wauw, hallo,
zei hij
zangerig, op de manier waarop archetypische homo's in slechte Nederlandse comedies altijd praten. Maar die door de makers van dat soort comedies blijkbaar ook niet helemaal uit de lucht gegrepen was. Hij nam Jip van top tot teen op. Dus jij bent Jip. Dan moet jij Tim zijn. Leuk, leuk, kom binnen. Tim ging Jip voor het huis binnen. Let niet op de rommel, zei hij. Een zin die de aandacht natuurlijk altijd juist op de rommel vestigde. Wat in dit geval niet nodig was, want de rommel viel Jip zo ook al op. In de gang lagen vuilniszakken, kledingstukken, tassen en koffers. Er stond ook een veel te grote kast die uitpeilde van de prularia en waar Jip zich maar nauwelijks langs kon wurmen. Die bij rook en brand zijn weg door deze gang zou moeten vinden, was reddeloos verloren. Is allemaal van mijn huisgenoten hoor, we gaan wel meteen door naar mijn kamer, zei Tim. Hij liep door naar de achterkant van het huis naar een kale kleine kamer met versleten beige vloerbedekking. Jip moest met zijn ogen knijpen tegen het felle licht. In de verste hoek van de kamer lag een onopgemaakt matras dat een klein stukje van de vloer werd getild door het oude pallet. Op het bed zag Jip een paar sokken, een bakje sigaretten en een boek liggen. Tim leefde blijkbaar in dit bed, wat misschien logisch was, want een bank was er in de kamer niet. Wel nog een scheefgezakte kledingkast en een piepklein onder boeken en readers bedolven bureautje. De aftandse bureaustoel had Tim zo te zien bij het grof vuil vandaan geschreven. Aan de muur hingen wat foto's en posters. Die van Che Guevara sprong er als eerste uit. Waarom toch altijd Che Guevara, dacht Jip? Wisten mensen nou nog steeds niet dat dit een homo-hater was geweest? Terwijl Jip nog bezig was de treurigheid van het vertrek tot zich door te laten dringen, kwam Tim vlak voor hem staan. En wat wil je allemaal met mij doen? De vraag overviel Jip. Daar kom ik zo op. Hij wist zelf ook niet waar hij deze ongelooflijk stijve formulering vandaan kwam. Hij keek naar het raam dat onder de rijgerpoep zat. Het bood uitzicht op een piepklein groenstrookje. Daarachter nog een stoep en een doorlopende weg. En daar weer achter wist Jip de begraafplaats te liggen. Vind je dat geen gek idee dat je zo dicht bij de begraafplaats woont, vroeg Jip. Hoezo, zei Tim. Die mensen zijn toch dood? Die doen niks hoor. Hij begon Jip te zoenen. Dat deed hij niet slecht, moest Jip toegeven. Ze stonden hier alleen wel erg vol in het zicht, mocht er iemand langslopen. Dan kun je de gordijnen niet een beetje dicht doen? Die heb ik niet. Die heb je niet. Jip zag dat er inderdaad geen gordijnen hingen. Maar hoe slaap je dan? Met een oogmasker. Maar goed, hoe vaak slaap ik hier nou helemaal? Jip vroeg zich af wat dan nou weer te betekenen had. Komt hier bijna niemand langs hoor. Maar als je het vervelend vindt, kunnen we ook wel naar de kamer van mijn huisgenoten. Ja, is goed, zei Jip aarzelend. Je hebt alleen wel kans dat ze halverwege thuis komt. Heeft ook niet te horen, zou ook niet de eerste keer zijn. Ze is al wat gewend. De haai die Jip najaagde begon steeds verder uit zicht te raken. Wat denk je, vroeg Tim. Toch maar liever hier dan? Weet je, ik hang wel even wat voor het raam. Uit de kledingkast pakte Tim een grauw gewassen laken. Op het bureautje lag al een dikke rol verpakkingstape. ging allemaal dermate vlot dat je begreep dat het niet de eerste keer was dat er voor deze oplossing gekozen werd. Het laken ontnam in elk geval het zicht op de ruigenpoep en hulde de kamer in een milde duisternis. Nadat Tim klaar was met zijn verrichtingen, duwde hij Jip op het matras. Zo, ga nou maar eens liggen en laat ze maar even lekker verwennen. Fluisterde Tim in Jip's oor. Verwennen. Als er één woord was om Jip niet in de stemming te brengen, dan was het wel verwennen. De nacht van woensdag op donderdag was ik, na een eeuwigheid, weer eens beland in gay sauna Nieuwe Zijds. Deels kwam het door die sappige verhalen uit Ipe Driessens roman Vanilla. Die hadden me echt geïnspireerd om weer eens wat te wagen. Maar er hing ook iets anders boven mijn hoofd, de halfjaarlijkse afspraak voor het GGD-onderzoek. Het zou vooral erg jammer zijn om die vragenlijst over mijn seksuele leven weer helemaal blanco te laten. Dus besloot ik even na middernacht de drempel over te stappen. Ik had al een drukke dag achter de rug en er waren nog maar 2 uurtjes tot sluitingstijd, dus ik hield mijn verwachtingen laag. Het bleek Queer Night te zijn, een avond voor alle genderidentiteiten.
Ik nipte van mijn wijn en keek om me heen. Ik genoot van de aanblik van al die verschillende mensen. Ik voelde me trots en verbonden met dat warme, anonieme geheel. Daarna douchte ik me en ging de droge sauna in voor een eerste zweetsessie. Terwijl ik daar zat en al mijn poriën voelde openen, besefte ik pas hoezeer ik die hitte gemist had. Als dit het hoogtepunt van de nacht zou blijven, dacht ik, dan heb ik daar nu al vrede mee. Wat soezerig nam ik daarna plaats op het zwarte leer van het filmhoekje. Nog voor ik doorhad wat voor pornofilm er eigenlijk draaide, kwam er een prachtige man bij me staan. Hij keek me doordringend aan met grote roodbruine ogen en begon me te strelen. Mijn borst, mijn buik en ja, toen ook lager. Natuurlijk wilde ik wel met hem mee naar de cabine. Maar toen hij zijn naam zei, was ik even helemaal sprakeloos. Deze man, fit, knap en zaligharig, kende ik namelijk van Grindr. Niet dat ik hem daar ooit had durven aanspreken. Ik had altijd gedacht dat een man als hij nooit op iemand zoals ik zou vallen. En in die cabine bleek hij nog veel leuker dan ik me ooit had voorgesteld. Hij was overal voor in. We verkenden elkaars lijf, we voelden, proefden en zoenden. Op een gegeven moment hield ik hem mijn flesje poppers voor. Hij snoof gretig, wat me gek genoeg ontroerde, en daarna bood hij me een slokje aan van zijn Aperol Spritz. Dat contrast, die chemische roes en dan die frisse, bittere drank. Hij was zelfverzekerd, maar totaal niet arrogant en gaf me echt de ruimte om mezelf te laten gaan, om me niet te generen. Ik kon het op dat moment bijna niet geloven. Na de ontlading bleven we nog een hele tijd praten. Hij vertelde over zijn passies, zijn echtgenoot, zijn leven hier in Amsterdam. En hij was ook oprecht geïnteresseerd in mij. Hij voegde me zelfs toe op Insta. Pas toen de lichten keihard aangingen en het personeel ons dringend vroeg om het pand te verlaten, gingen we weer ieder onze eigen weg. Toen ik naar buiten liep, sneeuwde het onstuimig. De vlokjes tintelden op mijn kruin en smolten direct op mijn wangen, die nog helemaal nagloeiden. Moedig voorwaarts.
Nobody can live without love. Wikipedia, uw maandelijkse gids voor cult, cam, kitsch en curiosa met Mark Hefseling.
Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen, want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan. Zeg, wees eens lief, wie niet even langer blijven, dan leg je er gewoon een meier bij. Wees maar gerust, ik ben niet als die wijven, die veel beloven en niks doen, dat is niets voor mij. Ik doe wat ik doe, en vraag niet waarom. Ik doe wat ik doe, en misschien is dat dom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou, waarom jij het hier doet en niet bij je vrouw. Ach kom nou, we doen wat we doen.
Kouwe jatten aan mijn lijf, daar ril ik van.
Ja, dat doen we allemaal.
Ja, toch?
Ja, het is alweer een tijdje geleden dat we aandacht hebben besteed aan een hele mooie podcastserie over de legendarische televisieregisseur en platenproducer Rob Tauber. De ja. Rob Tauber Sound heet die podcast. En inmiddels zijn daar heel veel afleveringen bijgekomen en die zijn echt stuk voor stuk heel erg mooi.
Toch?
Ik kan alleen maar zeggen, luister daarnaar. Mm-hmm. En twee van die afleveringen zijn over en met Astrid Nijg, de zangeres die we net hoorden, met de zeer kenmerkende diep donkerbruine stem. Mm-hmm. Een contra-alt, als je het precies wil weten. Natuurlijk vooral beroemd geworden door dit nummer, Ik doe wat ik doe. Een grote hit uit 1974. Destijds ook wel een redelijk controversieel nummer, want het gaat natuurlijk over een hoer. En er was destijds wel zoveel aandacht voor dat André van Duin er nog een parodie op gemaakt heeft.
Mijn rechterbuurman heeft twee linkerhanden, maar toch doet hij aan zelfdoenerij. Laatst was hij druk, de ramen af aan het branden. Nou even later brandde heel het huis erbij. Zijn lelijk eentje wilde niet meer lopen. Hij heeft de motor zelf gereviseerd. Toen de garage sprak, u kan hem nou wel slopen, riep hij hoera, alweer wat geleerd. Ik doe wat ik doe, en ik doe het zelf. Ik doe wat ik doe, dat scheelt me de helft. En giert soms de boel uit de klauw, denk ik bij mijn eigen, wat hindert dat nou? Ach kom nou, ik doe wat ik doe.
Nou ja, ach, dat
een zelfklus.
Vergeten we maar weer, dat is het niet van Duins allersterkste werk dit. Nee, ik doe wat ik doe, het werd gecomponeerd door Astrid Nijg zelf. En de tekst werd geschreven door haar toenmalige echtgenoot, Lennart Nijg. En dat is een grote jongen geweest. Echt een hele belangrijke Nederlandse tekstdichter. Vaste leverancier van vertalingen en teksten voor die televisieprogramma's van Rob Tauber.
Boudewijn de Groot.
En inderdaad vooral bekend als de artistieke partner van Boudewijn de Groot, waar hij voor ongeveer al diens grote hits de teksten heeft geschreven. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook nummers geschreven als Malle Babbe en Pastorale van Ramses Shaffy. En Lisbeth Lisniman kon echt wel wat. Maar op een gegeven moment was hij met Boudewijn de Groot een beetje gebrouilleerd een tijdje. En toen is dus Astrid, zijn vrouw, is dus zijn vaste componist geworden. Die ging de muziek bij zijn teksten componeren. We hebben veel samengewerkt. Ik doe wat ik doe is hun enige echte hit geworden. Het was overigens op verzoek van Rob Tauber geschreven voor Jenny Arian. Maar die wilde het niet op de plaat zetten. Dus toen heeft Astrid dat zelf gedaan. Daarnaast hebben ze vooral heel veel liedjes geschreven voor televisieprogramma's en theater. En die werden ook gezongen door alle grote mensen. Adele Bloemendaal, Gerard Cox, Rob de Nijs, noem ze allemaal maar op. Grappig in dit verband is wel dat Astrid Nijg in diezelfde tijd ook nog wel geprobeerd heeft om een soort hitzangeresje te worden. Ze heeft één Engelstalig plaatje uitgebracht. En dat heb ik hier natuurlijk. En ja, het is geen succes geworden, maar ik vind het helemaal niet slecht.
Funky.
Ja, funky. Grappig, hè? Ja, leuk. Nou, dat huwelijk tussen Astrid en Lennart Nijg, dat heeft niet heel lang geduurd. Omdat Astrid er al vrij snel achter kwam dat ze eigenlijk van de vrouwen was. Naar eigen zeggen was het een ontmoeting met Adele Bloemendaal.
Oh.
Die haar deed beseffen dat ze lesbisch was. En eigenlijk, heel merkwaardig, is ze daarna heel snel toch weer met een andere man getrouwd. En dat is geweest in 1977 en ik herinner me dat nog, want dat was een enorme happening. Die man,
story in de privé.
Totaal, die man dat was Ad van Besouw. Dat was een bekende ondernemer in de Amsterdamse homohoreca. Die was de eigenaar van de Amstel Taverne. Hele populaire homokroeg op de hoek van de Amstel en de Halve Maansteeg. En het was de vriend van Manfred Langer. Later van de It en de Shane Manfred en zo. En ik heb het gevoel dat het een beetje uit diens koker ook kwam. Want die Manfred Langer, die was natuurlijk nooit vies van een stuntje meer of minder. Astrid Nijg heeft zelf wel eens gezegd dat ze dachten dat er een bepaald belastingvoordeel te halen viel. Maar ik denk dat het gewoon één grote publiciteitsstunt was. Achteraf heeft Astrid er heel veel spijt van gehad. Hmm. Heeft ze ook wel eens gezegd, Manfred Langer en Ad van Besouw hebben mijn leven vergald.
Oh.
Ja, behoorlijk heftig. Maar wat het verhaal wel illustreert, is dat zij inmiddels echt wel een deel was geworden van de gay scene. En wat voor ons dan weer heel interessant is, dat ze een bepaalde band had met het werk van Gerard Reven. De enige filmrol die ze ooit gespeeld heeft, was in de verfilming van Lieve Jongens van Gerard Reven. En ze heeft ook, op verzoek van Rob Tauber, die een groot Reven-adept was, heeft ze een paar gedichten van Gerard Reven op muziek gezet. En dat zal best een klus geweest zijn, want die gedichten van Reven die lenen zich er natuurlijk niet echt voor. Mm. Al is het maar omdat ze vaak best wel kort zijn. Maar ik heb er hier eentje en ik vind het echt wel heel mooi hoe ze dat met heel veel bravoure gedaan heeft. Dat is het gedicht Geneeskunst.
De man van mevrouw Pasma doet het met zichzelf. De geneesheer in haar nood geconsulteerd. Heeft van zoiets nog nooit gehoord. Hij geeft haar broom en liminaal.
Lekker, mooi geproduceerd ook, dat hoor je echt.
Hoe is het nu eigenlijk met haar?
Goed, geloof ik. Ze is inmiddels 76. Ze woont met haar vriendin in Spijkenisse. Is nog behoorlijk actief op allerlei vlak. En als je haar zelf wil horen en over haar wil horen, meer werk van haar wil horen, ja, kan ik je alleen maar aanraden om die twee afleveringen van de Rob Tauber Sound te beluisteren. Echt de moeite waard. Voor het laatste stuk heb ik ook een nummer gepikt uit die podcast. Nou, wel met toestemming hoor. Een nummer dat heet Blijf bij mij. Het is niet van haarzelf. Het is een vertaling van een Frans nummer van Mort Schumann. Maar ik vind dat je hier wel goed hoort wat een geweldige zangeres ze eigenlijk is.
Lekker. Dankjewel.
Oké, je bent 8 jaar getrouwd. Maar nu je niet meer van haar houdt. Blijf bij mij. Plak aan de wet en de moraal, je kan me hebben helemaal. Blijf bij mij. Ze vindt, je bent lang trouw gebleven. Ook zij wil nou wel eens een ander leven. Blijf bij mij, oh blijf bij mij als je zin hebt. Tot je weer weg wilt, blijf bij mij. Oh, blijf bij mij als je zin hebt. Tot ik of tot jij je weer zo bent. En wat zegt nou zo'n boterbrief? Geen moer, geen hart is zo naïef. Blijf bij mij. Oh, ben ik nu opeens te vlug en deins je daarom weer terug. Blijf bij mij. Of moet ik weer het loodje leggen? Mag ik als vrouw dan nooit iets zeggen? Blijf bij mij, oh blijf bij mij. Als je zin hebt, tot je weer weg wilt. Blijf bij mij, blijf bij mij. Als je zin hebt. Of tot jij je weer zat bent. Blijf bij mij, oh blijf bij mij als je zin hebt. Je weer weg wilt, blijf bij mij, blijf bij mij als je zin hebt. Tot ik of tot jij je weer zat bent, blijf bij mij, oh blijf bij mij als je zin hebt. Tot je weer weg wilt, blijf bij mij, oh blijf bij mij als je zin hebt.
En wie helemaal bij wil blijven, luistert ook naar de nieuwste aflevering van de Rob Tauber Sound, die 16 februari verschijnt, als het precies 30 jaar geleden is dat Gilles de Korte overleed. In die aflevering een eerbetoon en er wordt ook aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van het lied Romeo en Julio, waar we het ook al eens eerder over hadden, hier. Dit was CultiCulti 148. Ik ben Robert Weijers en dank hierbij van harte Ipe Driessen, Pop Dorian, Freesound.org, Ilko Smits, Wessel Haaksman, Bert Boelaars, The Pet Shop Boys, Mark Hesselink, Astrid Nijg, André van Duin, Gerard Reven, Frank Jochemsen en Jim Immig van de Rob Tauber Sound podcast en Lydia Til. Meer CultiCulti is te vinden op de site culticulti.nl, culti met de K van.
Kouwe jatten aan mijn lijf, daar ril ik van.
Zoek daar naar oudere shows op basis van tijd, gasten, Cultipedia-onderwerpen en meer. Ook is via vrijwel iedere podcatcher CultiCulti te volgen als podcast. Fijne Valentijn nog en tot CultiCulti.
Culti culti, culti culti. Kulti kulti, kulti kulti, kulti kulti, kulti kulti, kulti kulti, kulti kulti, kulti kulti.